De schriftlezing vanavond zal zijn uit Richteren 16, vanaf vers 18 tot en met 31. Dus we zeggen nu Richteren 16, vanaf vers 18 tot en met 31, maar doen we vooraf belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Richteren 16, vanaf vers 18. Als nu Delila zag dat hij haar zijn ganse hart verklaard had, zo zond zij heen en riep de vorsten der Filistijnen, zeggende: Kom ditmaal op, want hij heeft mij zijn ganse hart verklaard. En de vorsten der Filistijnen kwamen tot haar op en brachten het geld in hun hand. Toen deed zij hem slapen op haar knieën en riep een man en liet hem de 7 haarlokken zijns hoofds afscheren. En zij begon hem te plagen, en zijn kracht week van hem. En zij zeiden: De Filistijnen over u, Simson. En hij ontwaakte uit zijn slaap en zeide: Ik zal ditmaal uitgaan als op andere malen en mij uitschudden, want hij wist niet dat de Heere van hem geweken was. Toen grepen hem de Filistijnen en groeven zijn ogen uit. En zij voerden hem af naar Gaza en bonden hem met 2 koperen ketenen en hij was malende in het gevangenhuis. En het haar zijns hoofds begon weder te wassen, gelijk toen hij geschoren werd. Toen verzamelden zich de vorsten der Filistijnen om hun god Dagon een groot offer te offeren en tot vrolijkheid. En zij zeiden: Onze God heeft onze vijand Simson in onze hand gegeven. Desgelijks als hem het volk zag, loofden zij hun God, want zij zeiden: Onze God heeft in onze hand gegeven onze vijand, en die ons land verwoestte en die onze verslagenen velen maakte. En het geschiedde, als hun hart vrolijk was, dat zij zeiden: Roept Simson, dat hij voor ons spelen. En zij riepen Simson uit het gevangenhuis. En hij speelde voor hun aangezichten, en zij deden hem staan tussen de pilaren. Toen zeide Simson tot de jongen die hem bij de hand hield: Laat mij gaan, dat ik de pilaren betaste op de welke het huis gevestigd is, dat ik daaraan leune. Het huis nu was vol mannen en vrouwen. Ook waren daar alle vorsten der Filistijnen, en op het dak waren omtrent 3000 mannen en vrouwen die toezagen als Simson speelde. Toen riep Simson tot een Heere en zeide: Heere, Heere, gedenk toch mijner en sterk mij toch alleenlijk ditmaal, o God, dat ik mij met 1 wrake voor mijn 2 ogen aan de Filistijnen wreke. En Simson vatte de 2 middelste pilaren, op de welke het huis was gevestigd en waarop het steunde, de ene met zijn rechterhand en de andere met zijn linkerhand. En Simson zeide: Mijn ziel sterven met de Filistijnen. En hij boog zich met kracht, en het huis viel op de vorsten en op al het volk dat daarin was. En de doden die hij in zijn sterven gedood heeft, waren meer dan die hij in zijn leven gedood had. Toen kwamen zijn broeders af en het ganse huis zijns vaders en namen hem op en brachten hem opwaarts en begroeven hem tussen Zora en tussen Estaol in het graf van zijn vader Manoach. Hij nu had Israël gericht 20 jaar. Tot zover.
Gemeente, op deze avond willen we samen stilstaan bij het Bijbelgedeelte wat u is voorgelezen. Richteren 16 en daarvan het 28e vers. Toen riep Simson tot een heren en zeide: Heren, heren, gedenk toch mijner en sterk toch mij alleenlijk ditmaal. O God, dat ik mij met één wrake voor mijn twee ogen aan de Filistijnen wreken. We schrijven onder het woord van onze tekst Simson in zijn sterven. Drie gedachten. De duisternis die aan dat sterven vooraf ging. De verootmoediging die met dat sterven gepaard ging. En de kracht die van dat sterven uitging. Dus Simson in zijn sterven. Drie gedachten. De duisternis die aan dat sterven vooraf ging. De verootmoediging die met dat sterven gepaard ging. En de kracht die van dat sterven uitging. Gaan we in gedachten naar de stad Gaza. De poorten van de stad, eenmaal door Simson opgetild uit de stenen muur en kilometers ver weggedragen, zijn weer hersteld. Ze staan er weer in Gaza, de hoofdstad van het Filistijnse Rijk. Daar in Gaza staat een gevangenis. En als we daar door die muffe, donkere gangen lopen, komen we terecht bij een vertrek waarin achter de tralies een handmolen staat. Bij ons worden de molenstenen, meestal rondgedraaid door de wind. We kennen allemaal de grote windmolens. Maar in vroegere dagen waren het slaven en slavinnen die heel de dag steeds maar weer in dezelfde cirkel rondliepen en de molenstenen over elkaar draaiden. 16 uur achter elkaar lopen. Lopen, almaar dezelfde cirkel. En nu zien we daar in dat halfdonkere hol een oud geworden man met een gekromde rug, een kaalgeschoren hoofd en in plaats van zijn diepe ogen wonden waar men met messen zijn ogen heeft uitgestoken. En hij loopt dan maar, dag in, dag uit, 16 uur op een dag rondjes te draaien in die molen. We lezen van Naomi, als ze na jaren terugkeert uit Moab, dat de inwoners van Bethlehem zeggen: Is dat Naomi? En zo zouden wij ook wel mogen zeggen: Is dat Simson? Die kromme oude man? Waar zijn die haarlokken? Waar is zijn kracht? Is dat diezelfde man die een leeuw als een bokje van een scheurde? Is dat dezelfde man die met een vochtige ezelskinnenbak 1000 mensen doodde? Is dat dezelfde man die Gaza's poorten op zijn rug nam en wegdroeg, kilometers door het mullenzand? Ja, dat is diezelfde man. Hier in Richteren 16 zien we wat verachtering in de genade is. Dat is de grote les van dit schriftgedeelte. Tot waarschuwing voor Gods volk. Dit is een man die verachterd is in de genade. Hoe is dat zo gekomen? Kunnen Gods kinderen verachteren in de genade? Oh ja, dat is een proces. Men verachtert nooit in de genade van de ene op de andere dag. Dat is een proces dat langzaam verloopt. Het begint er meestal mee dat men het gebed gaat nalaten. Dat men de binnenkamer niet meer zoekt. Dan komt er een lauwheid in het waarnemen van de middelen. Het woord laat men gesloten. De kerkgang bekoort niet meer. Het onderzoek van de geschriften van schrijvers die zich op dat woord gronden, heeft geen aantrekkingskracht meer. De gemeenschap met God bekoort niet meer. Van het bloed van Christus gaat geen kracht meer uit. En dat gaat, langzaam maar zeker, totdat het uitkomt op een punt waarvan we lezen in Richteren 16, het 20ste vers. Want hij wist niet dat de Heere van hem geweken was. Daar loopt het op uit. Na die wondere gebedsverhoring in Legi, toen de Heere de holle plaats kliefde en er water uitvloeide, zodat hij drinken mocht, is Simson naar Gaza gegaan. Dat was een hoer die een herberg dreef. Ze was het dus allebei. Herbergierster en een vrouw van lichte zeden. Hij ging tot haar in en overnachtte bij haar. De Filistijnen krijgen er lucht van dat Simson zich in Gaza bij die hoer bevindt. En leggen een hinderlaag in de poort. De poort gaat op slot en er worden wachters gezet bij de deur van het huis van die hoer. Zou Simson bij het krieken van de dageraad uit dat huis komen, dan zou men hem overvallen en doden. Maar de Heere laat niet toe, alhoewel zijn knecht in grote zonde gevallen was, dat hier in Gaza Simsons einde zou komen. Want midden in de nacht wordt hij wakker. Of hij ook geestelijk wakker geworden is, ik geloof het niet. Maar de Heere maakt hem wakker. En dan ziet hij het gevaar waarin hij zich bevindt. Hij verlaat het bed en het huis. Hij gaat over de straten terwijl de hinderlaag slaapt en sluimert. Als hij bij de dichtgeslagen poorten komt, neemt hij die poorten in zijn machtige vuisten. Hij tilt ze op. Krakend worden ze losgewrikt van de stenen muur van Gaza. En hij draagt ze op zijn schouders, kilometers door het losse zand. Hij zet ze boven op een berg die in het gezicht van Hebron is. Daar hebben de Filistijnen ze later gevonden. Vraag niet hoeveel moeite het gekost zal hebben om die poorten weer op een plaats terug te brengen. Een ogenblik is het als wanneer de zon door de wolken breekt en ze haar stralen laat vallen op een diamant. Even schittert hier Simson weer als een type van Christus, die in de morgen van de opstanding de poorten van de dood op zijn schouders genomen heeft en ze weggedragen heeft. Een ogenblik is hij hier weer een schaduw van zijn grote tegenbeeld, de Heer Jezus Christus. Maar het is maar een ogenblik. En Gods woord is niet alleen treffend in wat het zegt, maar ook in wat het niet zegt. Maar als de Heere dan weer tot hem kwam, dan stond er iedere keer, toen werd de geest des Heeren vaardig over hem. Maar dat staat hier niet. Er staat niet dat hij die poorten wegdroeg door de geest des Heeren. Nee, hij doet het nu steunend en rustend op de kracht die hij voorheen van de Heeren kreeg. Begrijpt u? Maar de Heeren heeft geen gemeenschap meer met hem. Ik heb bij een verklaarder een prachtig beeld gelezen. Ik wil het u niet onthouden. Die verklaarder zegt: het is als wanneer de zon ondergegaan is. Dan is het niet direct donker, maar dan blijft het nog een poosje licht. Zo was het ook bij Simson. De zon was onder. De Heere was van hem geweken in het huis van de hoer, maar hij was nog een poosje in het licht van zijn oude kracht. En door die eerder ontvangende genade stelt de Heer hem nog in staat om die poorten van Gaza weg te dragen. Maar niet omdat de Geest des Heeren vaardig over hem wordt. Dan gaat het van kwaad tot erger. Vlak bij huis, tussen Zora en tussen Estaol, aan de beek Zorek, daar woont een Filistijns meisje met een bijzonder slecht karakter. Laaghartig, op geld belust en aan de wellust en de hartstocht verkocht. Dat meisje leeft voor twee dingen: voor mannen en geld. Dat is haar grote levensdoel. Verder heeft ze geen enkele moraal. En op dat meisje raakt Simson verliefd. O, die man die sterker was dan een leeuw en die 1000 Filistijnen met een vochtige ezelskinderbak sloeg. Die ene boezemzonde kan hij niet de baas. De zonde van de hartstocht. En opnieuw blijkt dat wie heerst over zijn geest sterker is dan die een stad inneemt. Iedere keer weer is het de schoonheid van de vrouw die het hart van Simson in stukken slaat. En die een bres in zijn leven slaat. En hij valt weer in de zonde. Keer op keer. En dan loopt het zo laag met hem af. We lezen helemaal niet meer dat hij nog met de Filistijnen in aanraking komt om tegen hen te strijden. Het zegt hem allemaal niets meer. Zijn Nazireerschap, zijn heilige roeping waarmee de Heer hem riep, de eer van God, van Israël, het zegt hem niets meer. Dat is nu verachteren in de genade. Van stap tot stap. Het lijkt in dit hoofdstuk wel alsof Simson een natuurlijk mens is geworden. Een mens zonder genade. Of er nooit wat in zijn leven gebeurd is. En toch, die verkiezende trouw van God, die heeft hem bewaard voor een uitvallen uit de genade. Hij is wel gevallen, keer op keer. Maar hij is niet uitgevallen. Ik moet denken aan onze Dordtse leerregels, die in het 5e hoofdstuk, paragraaf 4, dit zeggen. En hoewel die macht Gods, waardoor hij de ware gelovigen in de genade bevestigt en bewaart, meerder is dan dat zij van het vlees zouden kunnen overwonnen worden. Zo worden nochtans de bekeerden niet altijd alzo van God geleid en bewogen, dat zij in sommige bijzondere daden door hun eigen schuld van de leiding der genade niet zouden kunnen afwijken en van de begeerlijkheden des vlees verleid worden en die volgen. Daarom moeten zij gestadiglijk waken en bidden dat zij niet in verzoeking geleid worden. En zo zij dit niet doen, zo kunnen zij niet alleen door het vlees, de wereld en de Satan tot zware en ook gruwelijke zonden vervoerd worden. Maar worden zij ook, inderdaad, door Gods rechtvaardige toelating daartoe somwijlen vervoerd, gelijk het droevige vallen van David, Petrus en andere heiligen, dat ons in de schrift beschreven is, bewijst. En dan zeggen onze vaderen nog wat. Paragraaf 5, ze zeggen, met zodanige grove zonden vertoornen zij God zeer, vervallen in de schuld des doods, bedroeven de Heilige Geest, verbreken voor een tijd de oefening des geloofs, verwonden zwaarlijk hun conscientie en verliezen soms voor een tijd het gevoel der genade, totdat hun, wanneer ze door ernstige boetvaardigheid op de weg wederkeren, het vaderlijk aanschijn Gods opnieuw verschijnt. Vervallen in schuld des doods. Weet u wat er niet staat? Ze vervallen in de staat des doods. Een natuurlijk mens ligt in de staat des doods. Maar hier wordt van Gods kinderen gezegd, zij vervallen in de schuld des doods. Zie, en dat is ook in Simsons leven geschied. De Filistijnen horen dat hij bij dat meisje is. Ze kennen hem wel. En dan komen de 5 vorsten van de Filistijnen met het aanbod. Als jij zorgt dat wij achter het geheim van zijn kracht kunnen komen, zullen we je ieder 1100 zilverlingen geven. 5500 zilverlingen. Dat is omgerekend in onze geldwaarde ongeveer 5000 euro. Delila belooft het. En als Simson tot haar komt, nee, dan overvalt ze hem niet zomaar met die vraag. Maar als ze hem liefkoost, zegt ze, verklaar mij toch, waarin uw grote kracht zij, waarmede gij zoudt kunnen gebonden worden, dat men u plagen. En dan staat Simson voor de keus. Delila afstoten of zijn geheim prijsgeven. Nu moet hij kiezen. Tussen dit meisje en de Heere. En Hij kiest niet. Hij zoekt de middenweg, een uitvlucht. Indien zij, zegt hij, mij bonden met 7 verse zelen die niet verdroogd zijn, zo zou ik zwak worden en wezen als een ander mens. We weten de geschiedenis, hoe er een achterlaag in een kamer van haar huis is. Hoe zij hem met verse zelen bindt. En wanneer hij slaapt en wakker maakt, Filistijnen over u, Simson. Maar we lezen dat hij de zelen verbreekt, zoals een snoertje van grof las verbroken wordt, als het vuur riekt. 3 maal heeft ze het geprobeerd. Met verse zelen, de 2e keer met nieuwe touwen en de 3e keer waren de Filistijnen er niet meer bij. Die hadden de moed opgegeven. Maar toen heeft ze de 7 lokken van zijn haar vastgebonden aan een weversboom en ze helemaal ingevlochten in het web. Maar ook de 3e keer, toen hij zo dicht bij de openbaring van zijn geheim was, dat hij al op zijn haar gewezen had, rukte hij zich los en verbrak de weversboom. En de 4e keer, als er staat dat ze hem alle dagen met haar woorden perste, hem moeilijk viel, dat zijn ziel verdrietig werd tot stervens toe. En dan verklaart hij haar zijn ganse hart. Er is nooit een schermis op mijn hoofd gekomen, zegt hij, want ik ben een Nazireër gods, van mijn moeders buik af. Indien ik geschoren werd, zo zou mijn kracht van mij wijken en ik zou zwak worden en wezen als al de mensen. Daarmee werpt hij zijn parels voor de zwijnen en geeft hij het heilige aan de honden. Delila laat de vorsten van de Filistijnen roepen. Ze hebben het geld bij zich. Hij heeft mij zijn ganse hart verklaard, zegt ze. Als Simson slaapt, laat zij een man van de Filistijnen komen. En hij knipt de 7 prachtige lokken van Simsons haar af, zonder dat hij het weet. U begrijpt wel dat haar, dat was de zaak niet. Als Simson zijn geheim niet verraden zou hebben, en er was een Filistijn gekomen en die had zijn haar afgeknipt, buiten Simsons schuld, dan zou de Heer niet van hem geweken zijn. Het lag niet in het haar, maar dat haar was het symbool van zijn heilige roeping en zalving, van zijn gewijd zijn aan de Heer. Maar nu heeft hij niet alleen over het geheim van zijn haar verteld, maar hij heeft het geheim van zijn leven, van zijn God verteld. Als dan zijn haar is afgeknipt, begint Delila hem te plagen. Ze zegt, voor de 4e maal, de Filistijnen over u, Simson. En als hij opstaat en meent dat hij met dezelfde kracht als weleer zal kunnen optreden, voelt hij plotseling dat zijn kracht geweken is. Dat hij alleen staat. Dat die God, die hem vele maal heeft uitgeholpen, niet meer bij hem is. De Heer is van hem geweken. Hij had gedacht de Filistijnen weer van zich af te schudden. Maar hij wist niet dat de Heer van hem geweken was. Toen grepen hem de Filistijnen en groeven hem zijn ogen uit. En zij voerden hem af naar Gaza en bonden hem met 2 koperen ketenen. En hij was malende in het gevangenhuis. Dan komen we nu bij onze 2e gedachte, de verootmoediging die met Simsons sterven gepaard ging. Ze brengen hem naar Gaza, naar die stad die hij beschaamd had gemaakt door haar poorten weg te dragen. En hij was malende in het gevangenhuis. Zie hem daar in dat duistere hol, almaar dezelfde gang maken, uur in, uur uit. 7 dagen in de week. Zie hem daar, een kind van God, kaal geschoren, zijn ogen uitgegraven, om eigen schuld vervallen in deze ellendige, droevige staat. Later heeft Simson begrepen hoe goed de Heer voor hem was dat ze zijn ogen uitgegraven hadden. De Heer Jezus heeft gezegd, Indien dan uw hand of uw voet u ergert, hou ze af, werp ze van u. Het is u beter tot het leven in te gaan, kreupel of verminkt zijnde, dan twee handen of twee voeten hebbende in het eeuwige vuur geworpen te worden. En indien uw oog u ergert, trek het uit, werp het van u. Het is u beter maar één oog hebbende tot het leven in te gaan, dan twee ogen hebbende in het helse vuur geworpen te worden. De Heer heeft hem het licht uit zijn ogen weggenomen. Nooit zal hij Delila meer kunnen zien. De hoer uit Gaza zal hem niet meer kunnen bekoren. Zo breekt de Heer de zonde in zijn leven af. En hij was malende in het gevangenhuis. En daar, in dat gevangenhuis, gebeurt een wonder. Hoe lang Simson er geweest is, weten we niet. Enkele maanden, vermoeden de verklaarders. Dat haar moest weer beginnen te groeien. Maar daar geschiet een wonder. Welk wonder? De kanttekenaar zegt dat Simson door een oprecht berouw wedergekomen is tot zijn vorige stand van zijn Nazireërschap. En van God de voorgaande krachten ontvangen heeft. Het staat niet in de Bijbel. We lezen niets van wat er in dat gevangenhuis gebeurd is. En toch hebben onze kanttekenaren gelijk. Er is hij gekomen tot een oprecht berouw. Hoe weten we dat? Uit de vrucht. Dat weten we uit het gebed dat hij straks opzendt tot de God van Israël. Daar is een wonder gebeurd. Toen zijn ogen waren uitgegraven, zijn haar was afgeschoren, toen hij daar in dat gevangenhuis steeds maar weer dezelfde gang maakte, toen is zijn leven teruggekomen. Toen werd hij weer bepaald bij zijn geboorte, bij zijn ouders. De eerste jaren van zijn leven kwamen terug, terwijl hij daar liep. Steeds maar weer liep, met zijn rug kromgebogen, zijn ogen verblind, zijn haren kwijt, heeft hij met smart gedacht aan de eerste jaren van zijn leven in Zora. Aan het ogenblik dat zijn moeder hem vertelde dat hij een Nazireër Gods was, een verloofde van de Heere. Hij heeft gedacht aan die eerste jaren, aan zijn godvruchtige ouders die God hem gegeven had. Het onderwijs in het woord dat hij vandaan ontvangen had. En hoe hij toen had geleefd. Ogen heeft hij niet meer. Maar ik zie in gedachten hoe uit die uitgeholde ogen de tranen beginnen te vloeien. Als hij denkt aan zijn jongelingsjaren. Toen hem de geest bij wijlen begon te drijven tussen Zora en tussen Eshtaol. Toen de eer van Israëls God op zijn ziel gebonden lag. Toen hij maar één levensdoel had. Tot eer van God te mogen leven. De vijanden van God waren zijn vijanden. Het volk van God was zijn volk. En die God was de God voor wie hij zijn leven over had. O, hij heeft zich onthouden van wijn en sterke drank. Met verwondering heeft hij in zijn jongelingsjaren beseft welke hoge, heilige positie de Heer hem gaf. En toen, ik zie hem in gedachten zijn hoofd buigen, dacht hij terug aan dat vreselijke verdriet dat hij zijn ouders had aangedaan door te willen huwen met een meisje uit Timnat. Beschaamd denkt hij aan de hartstocht die hij voor de Filistijnse vrouw had opgevat. Aan de waarschuwingen die zijn ouders hem gegeven hadden. Beschaamd denkt hij aan de bruiloft daar in Timnat. Hoe hij op de avond van de zevende dag daar stond, toen die 30 Filistijnen hem honend toeriepen. Wat is zoeter dan honing? En wat is sterker dan een leeuw? Maar o, die avond van die zevende dag, die opzoekende liefde van God in die avond, toen hij bij de puinhopen van zijn Nazireërschap stond, hoe de Heer hem weer had opgezocht en hem weer vriendelijk had omhelst. En toen de Geest zeer weer vaardig over hem werd, dat kwam allemaal terug. Alles kwam terug. Hoe hij daar stond bij de fontein van Legi, roemend zonder God, pochend op zijn eigen kracht, hoe hem God aan de grond had gebracht, als een dwaas, ellendig mensenkind, dat God de eer niet gaf. Hoe hij geschreeuwd had, hoe hij had mogen pleiten op het verbond der genade. Zou ik dan nu vallen in de handen van deze onbesnedene? En hoe de Heere weer teruggekomen was en de holle plaats had gekliefd, zodat hij drinken mocht. Terwijl hij daar maar steeds maar rondliep, niets meer zag, op water en brood leefde, zijn lichaam pijn deed van het voortdurend duwen tegen die steen, uur in, uur uit, toen bleef er maar één ding over. Een dwaas, goddeloos mens, tegenover de liefde van God. Toen zag hij wat hij nu de Heere had aangedaan, wie God nu voor hem geweest was. Nooit anders dan goed, nooit anders dan liefde. Hoe de Heere hem vele keren had opgeraapt uit de modder van de zonde. Hoe de Heere het nooit moe geworden was om hem te dragen en te verdragen. En hoe tegenover zijn ontrouw heel zijn leven gewaagde van de trouw van God. Hoe tegenover zijn liefdeloosheid heel zijn leven sprak van de liefde van God. Hoe tegenover zijn dwaasheid heel zijn leven getuigenis gaf van de wijsheid van God. En toen bleef er maar één ding over. Ik ben een groot beest bij u. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Toen werd het eigen schuld. Eigen schuld. Dat is nu de plaats waar de Heere zijn volk altijd weer brengt. Zo begint het, zo gaat het voort en zo eindigt het. Zo begint het als God ons in de wedergeboorte de ogen opent. Dan krijgen we ons hele leven terug tegenover de goedheid Gods. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Zo gaat het voort als de Heere zijn volk weer op de plek brengt. En dat kan in het leven der genade keer op keer zijn. Maar het gaat altijd door de poort van het zondaar voor God worden. En als het goed is, eindigt het ook zo. Gods kerk gaat niet met volle zeilen naar huis. Met de wind in de zeilen en de vlag in top. De oude dominee van Renen zegt: er is een tijd in mijn leven geweest dat ik als een opgetuigd driemaster oorlogsschip de wereldzee inging. En toen kliefde mijn schip de golven. Ik kon zingen met de dichter van Psalm 46. Laat vrij het schuimend zeenat bruisen. Enzovoort. En wat is er nu van dat trotse oorlogsschip overgebleven? Een wrak met weggeslagen zeilen, gebroken masten, vernarelde kanonnen en zonder roer. Hoe is dat schip zo afgetuigd? Hoe is dat goud zo verdonkerd? Hoe is die kroon zo omgekeerd? Ja, hoe? Eén ding rest mij nog. Bij helder weer zie ik in de verte nog een vuurtoren. Daar in de verte zie ik bij helder weer nog een banier wapperen. Waarop ik lees: God is getrouw. God is getrouw. Doch dat is voor mij slechts leesbaar als het licht is. De verootmoediging van Simson. Wat weten de Filistijnen daarvan? Die soldaat die hem iedere dag een homp brood en een beker water kon brengen. Wat weet die van wat er omgaat in het hart van die man? Wat weten zij die daar langs de gevangenis lopen van wat daar binnen afgekermd wordt? Wat wisten de mensen in Damascus die daar langs het huis van Judas liepen, in de straat genaamd de Rechte, van wat er zich afspeelde achter de deur van dat huis, dat daar Saulus van Tarse 3 dagen lag te kruipen en te bidden, die niet zag, niet at en niet dronk? Wat weet de wereld ervan? Niets. Als dit gebeurt, gebeurt het niet in het openbaar, maar dan gebeurt het in het verborgene. Wat daar van de grote meester staat, dat is ook van zijn volk waar. Hij zal niet schreeuwen, noch zijn stem verheffen, noch zijn stem op de straat horen laten. Dit speelt zich af in de stilte van het gevangenhuis, achter de tralies. Dat speelt zich af achter de gesloten deuren van het huis, in de straat genaamd de Rechte. Dit gebeurt in de binnenste kamers. Hier heeft Simson nooit over kunnen spreken. Hoe vaak u de brieven van Paulus ook naleest, om aan de weet te komen wat er precies gebeurd is in die 72 uren, daar in dat huis, in de straat genaamd de Rechte, u zult het niet vinden. Dat is een heilgeheim, gebleven tussen Paulus en tussen God. Niemand wist daarvan. En nu vraag ik u, kent u dat geheim, ook in uw leven, waar verder niemand van weet? Die plaats waar u het uitgebruld hebt voor de Heere, waar u uw schuldige leven hebt uitgeweend aan de voeten van God, waar u nooit met anderen over spreken kunt, maar waar de muren van zouden kunnen getuigen, als ze zouden kunnen spreken. Kent u die plaats achter de tralies in dat gevangenhuis, waar het uw smeekgebed was, gena, o God, gena, hoor mijn gebed, waar u het uitgeroepen hebt, want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde ziet mij steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja u alleen misdreven, uw wil en wet, hoe heilig stout versmaad. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Ik herken mijn schuld, die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. En dan, op een dag, de deuren gaan open en hij hoort, kom mee, Simson. Wat is er aan de hand? Het is bevrijdingsdag. De Filistijnen gaan bevrijdingsdag vieren. Heel de stad is vol met mensen. De tempel van Dagon is tot een nok gevuld. De Filistijnen voelen behoefte om samen te komen, om hun God te loven, vanwege de overwinning die hij gegeven heeft op Simson, hun vijand. En op deze bevrijdingsdag zal Simson het openbare mikpunt van de spot van heel de stad en van het Filistijnse volk zijn. De vorsten zijn er, alle vijf. De vorsten van Askelon, Gaza, Gad, Asdod en Ekron, ze zijn er allemaal. Ze zitten er met hun praalgewaad in de tempel beneden, met hun vrouwen, met hun hofhouding, met de soldaten. En daar, bovenop dat dak waar een tribune gebouwd is, en waar in het midden van dat dak een groot gat is, zodat men in het hart van de tempel kan kijken, daar zitten nog 3000 mensen in een grote kring. Als Simson voorgeleid wordt, hoort hij vanuit de verte al het zingen en het joelen van de Filistijnen. Ze zingen een vers. In de oorspronkelijke taal bestaat dat vers uit 5 korte regeltjes die allemaal rijmen op elkaar. Het is een machtig lied dat ze zingen. Onze statenvertalers hebben het zo vertaald. Onze God heeft in onze hand gegeven onze vijand, en die ons land verwoestte, en die onze verslagenen velen maakte. En dat zingen ze uren achter elkaar. Onze God heeft in onze hand gegeven onze vijand. En dan komt Simson binnen. Hij krijgt porren met een stok. En ze zeggen tegen hem, spelen moet je. En daar wordt niet mee bedoeld dat hij op een muziekinstrument moet spelen. Maar ze willen dat hij danst. Kunstjes laat zien. Spring maar. En ze porren hem met een stok. Die arme man met zijn blinde ogen. Dan loopt hij tegen die pilaar. Dan tegen die muur. En dan tegen die zeil. En dan struikelt hij weer. O, de blijdschap en de hoon van de Filistijnen stijgt en top. Ze blijven maar zingen. Onze God heeft in onze hand gegeven onze vijand. En onder dat alles loopt daar Simson. Kunt u zich voorstellen wat er omgaat in zijn hart? Eigen schuld. Eigen schuld. Zijn haar is hij bijna kwijt, maar het begint weer te groeien. Dat voelt hij als hij over zijn hoofd wrijft. Nee, het zijn niet de 7 lokken die hij droeg in de kracht van zijn leven. Maar 1 ding heeft hem bovenmate vertroost. Ze hadden zijn haar wel afgesneden, maar de wortels zaten er nog, begrijpt u? De wereld kan veel doen in het leven van Gods kerk. De wereld kan de kerk kortwieken. En de Satan kan alle haarlokken van Gods kinderen afsnijden, zodat aan de buitenkant niet meer te zien is dat het een kind van God is. Maar de wortels moet hij laten zitten. Job zegt, na de maal de wortel der zaak in mij gevonden wordt. De wortels, daar konden de Filistijnen niet bij. Simsons haar begint weer te groeien. En daar hoort hij dat uitzinnige geschreeuw van die duizenden Filistijnen. Wat zou hem nu het meest zeer hebben gedaan? Dat hij tegen die pilaar liep? Dat hij over een steen struikelde? Dat daverende gelach? Dat hij daar tot de spot en smaad van 5000 mensen was? Wat zou nu het meest zeer hebben gedaan? Daar hoeven we niet lang over na te denken. Niet dat hij zijn ogen kwijt is. Niet dat hij zijn haar kwijt is. Niet dat hij uitgelachen wordt. Nee, maar, en u bent mij al voor in uw gedachten, dat hij nu de oorzaak is, dat hij nu de schuld is dat de God van Israël hier in het openbaar bespot wordt. Dat zijn zonden nu schade gemaakt hebben aan de naam en aan de zaak van Israëls God. En dat snijdt als een mes door zijn ziel. Mijn schuld, uw naam onteerd, uw deugden gelasterd. En hij hoort dat zingen. En als 5000 nagelen dringt het in zijn arme ziel. Onze God heeft in onze hand gegeven, onze vijand. En dan wordt het Simson te machtig. Hij zegt tegen de jongen die bij hem staat en die hem zo dan nu en dan moet opporren en tot spelen en tot springen en tot dansen moet bewegen. Breng me eens naar het midden. Naar de pilaren waarop het huis gegrond is. Omdat ik tegen die pilaren kan leunen. Want ik ben zo moe. Dan wordt hij naar het midden van die tempel geleid. Ze kunnen hem allemaal zien. Tot in de hoogste nok van de tribune. Hij legt zijn 2 handen tegen de houten zuilen die op een stenen voetstuk staan. En waar het hele dak op rust. En dan gaat hij zijn laatste gebed hier op aarde bidden. Het is net alsof we de moordenaar aan het kruis horen bidden. Weet u nog wat die moordenaar bad? Heere, gedenk mijner. En dat bidt Simson ook. Weet u wat hij zegt in zijn gebed? Heere, heere, zegt hij. Gedenk toch mijner. En sterk toch mij alleenlijk ditmaal. O God. Dat ik mij met 1 wrake voor mijn 2 ogen aan de Filistijnen wreke. De kanttekenaar zegt, dit bad hij uit geloof. Zo is het. Weet u wat mij het meest trof? Dat Simson de Heere aanroept bij zijn goddelijke namen. Eerst zegt hij, Heere met kleine letters. Dat betekent Adonai. Daar bedoelt hij mee, o God, die mij gemaakt heeft, mijn schepper, mijn formeerder, van wie ik afgevallen ben. En dan zegt hij, Heere met grote letters, dat is Jehovah, God van het verbond. Nu heeft hij geen enkele pleitgrond meer. Hij heeft zijn leven verbeurd, zijn Nazireërschap verzondigd, Gods naam onteerd, alles eigen schuld. Maar nu krijgt hij houvast. Niet aan die 2 pilaren. Maar nu krijgt hij houvast. Aan de eeuwige zuilen van het verbond. Van God. Die trouwen houdt tot in de eeuwigheid. Jachin en Boas. Zo heette later de zuilen in Salomo's tempel. Jachin, de Heere zal bevestigen. Boas, in hem is kracht. En nu zegt Simson, Heere, Heere, daar ligt heel zijn ziel. Heere, God des verbonds, gij die de getrouwe zijt tegenover mijn ontrouw, gedenk toch mijner. Hij vraagt niet, red mij toch, haalt u mij hier toch uit? Dat vroeg die moordenaar ook niet. Eén gedachte. Heere, zou u nog één keer aan mij willen denken, zoals gij zo menigmaal aan mij gedacht hebt. Gedenk toch mijner en sterk mij toch alleenlijk ditmaal. O God, dat ik mij met één wrake voor mijn twee ogen aan de Filistijnen wreken. En dan voelt hij, en wat zal hem dat gedaan hebben, dat de oude Nazireeënkracht weer in zijn spieren komt. Dat zijn lichaam de oude kracht terugkrijgt. Dat God weer terugkomt in zijn leven. Dat heeft hij gevoeld. En dan drukt hij met zijn twee armen de houten zuilen omver van hun stenen voetstuk. Krakend en daverend valt eerst het dak naar beneden met 3000 man en al de tribunes. En dan vallen de vier zijmuren op elkaar en in elkaar. En ze bedelven die duizenden Filistijnen onder het hout en onder het puin. Zo stierf Simson. Het is waar geworden wat we samen willen zingen. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenk gij mijn leven. Psalm 138, de versen 3 en 4. En tijdens het zingen is er de extra collecte voor bouw- en orgelfonds. Nu komen we bij onze derde gedachte. De kracht die van Simsons sterven uitging. Duizenden mensen stierven daar onder het vallend puin. Maar het was daar in die tempel tweeërlei sterven. Voor de Filistijnen was het een ontzettende dood. Ze stierven midden onder het feest. Al lachend, al zingend, onze God heeft in onze hand gegeven, onze vijand. Wat is dat vreselijk als we zo, feestend en zingend, half dronken, plotseling, onverwacht, voor de rechterstoel van God worden gedaagd. Zo stierven er daar duizenden in de tempel in Gaza. Denk erom, de Heer zegt in zijn woord, wie mijn volk aanraakt, raakt mijn oogappel aan. Denk daar ook altijd om, jongens en meisjes, dat je nooit Gods ware kinderen en Gods ware knechten aanraakt. Je oogappel, die durf je niet aan te raken. Dat doet zo'n pijn. Als je iemand in zijn oogappel steekt, doet dat vreselijke pijn. En nu zegt de Heer, wie mijn knechten aanraakt, hoe diep ze ook gevallen zijn. Wie mijn volk aantast, hoe ver het soms ook bij mij vandaan leeft, die raakt mijn oogappel aan. Daar sterven er duizenden, zonder God. En Simson sterft ook. Mijn ziel sterven met de Filistijnen. Zo is zijn laatste stervensroep, daar, onder het vallend puin. Is dit geen zelfmoord geweest? Mag iemand zo sterven? Heeft hij zichzelf niet om het leven gebracht door onder dat vallend puin te blijven staan? Nee, er is een groot verschil tussen deze geloofsdaad van de Nazireër en een zelfmoord. Wie de hand aan eigen leven slaat, betoont het daarmee oneens te zijn met de omstandigheden waarin God hem brengt. In wezen is de zelfmoord een daad van verzet tegen Gods leiding. Maar dat was het bij Simson niet. Bij Simson was het zo dat hij hier het volkomen met de Heer eens was. Hij had de dood verdiend, omdat hij Gods naam had doen lasteren. En nu was er maar één begeerte in zijn ziel, om met de Filistijnen te sterven onder dit vallend puin. Om zo in zijn dood Goden de eer te kunnen geven. We hebben het leven van Simson overdacht. Er waren ogenblikken in zijn leven dat hij diep viel en dat er van zijn heilige roeping niets terecht kwam. Er waren ook enkele ogenblikken dat hij het beeld vertoonde, al was het soms flauw en uit de verte, van de meerdere van Simson. Als hij die leeuw als een bokje van heen scheurt, als hij daar de Filistijnen slaat aan de schenkel en de heup, helemaal alleen. Als hij daar Gaza's poorten wegdraagt, dan vertoont hij, al is het flauw en de ene keer duidelijker dan de andere keer, de trekken van de grote borgen Middelaar. Maar nu zijn sterven. Nu vertoont hij de trekken van zijn grote meester niet flauw. Nooit heeft Simson in zijn leven zo helder de trekken van Christus vertoond als hier in zijn dood. Zie hem daar staan. Zie hem daar hangen, volk des Heren, als mikpunt van de spot. Anderen heeft hij verlost. Hij kan zichzelf niet verlossen. Simson, type van de stervende Christus. Simson, met uitgebreide armen. Christus, hangend aan het kruis, schijnbaar machteloos, met gebonden voeten en met uitgebreide armen. Maar die uitgebreide armen van Simson, schijnbaar machteloos, drukte de zuilen van Dagon's tempel uit elkaar. En zo heeft die stervende Jezus, met zijn uitgebreide middelaarsarmen, de zuilen van de hel uiteengedrukt. De zuilen waarop de hel steunde, doen vallen. Simson, type van de middelaar Christus. En als er van Simson staat dat de doden die hij in zijn sterven gedood heeft, meer waren dan die hij in zijn leven gedood had, hoeveel te meer is dat waar van de Heer Jezus? Wat heeft hij in zijn leven gedaan? Doven doen horen. Stommen doen spreken. Blinden doen zien. Doden opgewekt. Het evangelie verkondigd. Storm en winden beheerst. Maar in zijn sterven heeft hij Satans kop vermorzeld. Dat heeft hij niet in zijn leven gedaan, maar in zijn dood. Wat heeft hij in zijn sterven gedaan? De laatste titel en jota van de eisende wet van God vervuld. Wat heeft hij in zijn sterven gedaan? De laatste vloek van de heilige wet van God weggedragen. Wat heeft hij in zijn sterven gedaan? De laatste kwadrantpenning van de schuld van zijn kerk volkomen betaald. In zijn sterven heeft hij de hel gesloten voor zijn kerk, de hemel geopend, de dood gedood. Simson in zijn sterven, type van Christus, zelfs na zijn sterven. Want Simson is altijd alleen geweest, heel zijn leven. Dat hebben we gezien, alleen gestreden, alleen geleden, alleen gestorven. Maar na zijn dood komen zijn broeders en het ganse huis van zijn vader. Ze komen vrijmoedig, wat ze in hun leven nooit gedurfd hadden. Ze komen naar Simsons lijk. Ze halen het onder de brokstukken van de tempel vandaan. O wonder, de Filistijnen laten hem begaan. Ze laten hem met rust. En de broers van Simson, van wie we nooit gehoord hebben, ze komen na zijn sterven openbaar en ze dragen zijn lichaam weg. En weet u waar ze het leggen? Naast het lichaam van zijn vader, Manoach, in het graf tussen Zora en tussen Eshtaol. En daar rusten die twee lichamen, Manoach de vader en Simson de richter, tot aan de jongste dag. Dan zullen ze samen opstaan. Als de meerdere van Simson komt om ze thuis te halen, dan zullen ze daar staan, vader en zoon, Manoach en Simson. Toen kwamen zijn broeders af en het ganse huis zijn vaders namen hem op en brachten hem opwaarts en begroeven hem tussen Zora en Eshtaol in het graf van zijn vader Manoach. Hij nu had Israël gericht, 20 jaar. En dan eindigt het hoofdstuk. Hij nu had Israël gericht, 20 jaar. Aan zijn regering was een begin. Aan zijn regering was een eind. Hij begon Israël te verlossen, met veel tekort, met veel gebrek, maar hij heeft het niet voleind. Maar aan de regering van Salomo's meerdere, aan de regering van Simsons meerdere, was geen begin. En aan zijn heerschappij is geen eind. Hij is het begonnen en hij zal zijn werk voor mij volenden. Hij regeert, geen 20 jaar. Maar uw God, o Sion, is van geslacht tot geslacht. Hij regeert van de zee tot aan de zee en van de rivier tot aan het einde der aarde. En zijn gezegende dood, volk van God, is de grondslag van uw zaligheid. Toen hij de zuilen van de hel uiteendrukte, toen hij met zijn stervensroep het is volbracht, daar ons tempel voor eeuwig in puin deed storten. Amen. Als slotpsalm zingen we samen psalm 119, het 88ste vers. Gun leven aan mijn ziel, dan loof mijn mond, uw trouwe hulp. En wat er verder volgt, psalm 119, vers 88. Laten we eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u, zij al de eer. Amen.